NPO Radio 1. VPRO.
Je hebt Chersonissos en je hebt Lesbos. Eén land, twee werelden.
Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen.
Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Ja, waar veel jongeren nog steeds naar partystad Chersonissos op Kreta trekken, zijn er een paar die naar Lesbos gaan. Waar het minder feestelijk is. Straks een 18-jarige die zichzelf al bijna onmisbaar heeft gemaakt in de vluchtelingenopvang op dat Griekse eiland. En u hoorde de afgelopen weken vermoedelijk al over sociale onrust in Iran, in Teheran, in de hoofdstad met name, nu de Iran-deal opgeblazen lijkt. Hans-Jaap Melissen ging er op onderzoek uit. Dat en meer tot 19:30 in Bureau Buitenland. Maar eerst, de Tsjechische communisten zijn terug van weg geweest. Voor het eerst sinds de val van het communistisch regime in 1989 keren ze weer terug in het centrum van de macht. Premier Andrej Babiš krijgt steun van deze partij voor zijn nieuwe regering. Tsjechië-correspondent Laura Postma, goedenavond.
Goedenavond.
Ja, wat is de politieke situatie rond die nieuwe regering van de rijke zakenman Babiš?
Nou, Babiš heeft er uiteindelijk bijna 9 maanden over gedaan om een regering te vormen, want de verkiezingen waren al vorig jaar in oktober. Hij heeft toen in de eerste instantie geprobeerd een minderheidskabinet te vormen met alleen zijn eigen partij. Dat kreeg niet voldoende steun. Mm-hmm. En toen heeft hij het opnieuw geprobeerd met de Sociaaldemocraten. Dat leverde alsnog een minderheidskabinet op en had hij dus gedoogsteun nodig. En die heeft hij uiteindelijk bij de communisten gevonden.
Oké, en die communisten, wat is dat voor partij? Is dat echt een overblijfsel van het ancien regime?
Ja en nee. Het is, de communistische partij is opgericht in 1989, dus na de val van het communistische regime. Maar je kunt niet spreken van een compleet nieuwe partij die helemaal geen banden met het verleden heeft. En het is ook redelijk bijzonder dat deze partij sowieso bestaat, want bijna alle communistische partijen in andere postcommunistische landen zijn dan wel opgeheven of opgegaan in andere partijen. En het is dus vrij uniek dat Tsjechië nog steeds een communistische partij heeft.
Ja, en hoe groot zijn ze? Stelt het electoraal wat voor?
Nou, het is vooral redelijk stabiel. Dus het ligt altijd rond de 10%. Bij de afgelopen verkiezingen was het iets lager. Kwamen ze op net iets minder dan 8% uit. Maar je kunt eigenlijk wel zeggen dat de achterban vrij stabiel is. Dus dan hebben we het over ongeveer 10% inderdaad.
Ja. Waarom is deze Babiš een rijke zakenman? Dus het lijkt niet een hele logische coalitie. Waarom is die met ze gaan samenwerken?
Nou, eigenlijk simpelweg omdat hij niet zoveel keuze had. Hmm. Babiš is nogal een opmerkelijke figuur. Er wordt op dit moment in Europa, door de EU wordt onderzoek gedaan naar mogelijke fraude met EU-subsidies die zijn bedrijf heeft gedaan. Babiš is zelf afkomstig uit de vroegere communistische partij in Tsjechoslowakije. Wordt ook gezegd dat hij zelfs in de geheime dienst zat, alhoewel hij dat zelf ontkent. Vrij weinig partijen in de Tsjechische regering wilden met hem gaan samenwerken. Aha. En omdat hij toch graag een coalitie wilde vormen, hij wilde het voorkomen dat er nieuwe verkiezingen zouden moeten komen, heeft hij die gedoogsteun bij de communisten gevonden. Eigenlijk had hij gewoon niet zo heel veel keuze.
Nee. Als ze zo nodig waren, dan zullen ze wel een hoge prijs gevraagd hebben. Wat hebben ze ervoor gekregen, de communisten, voor deze gedoogsteun?
Ja, het opmerkelijk is dat ze daar niet zo heel veel voor hebben gekregen. Want ze hebben inderdaad redelijk wat op tafel gelegd. De communisten zijn EU-kritisch, pro-Russisch, willen het liefst uit de NAVO stappen, dat soort dingen. Daar heeft Babiš al meteen bij gezegd, dat gaat sowieso niet gebeuren, dat kunnen jullie vergeten. Wat ze uiteindelijk hebben gekregen is dat het minimumloon omhoog gaat samen met de inflatie. En dan is er nog een ingewikkelde constructie van kerken die na de val van het communisme hun land weer terug hebben gekregen. Aha. En daar willen de communisten dat de kerken daar nu ook belasting over gaan betalen. En daar heeft Babiš mee ingestemd. Maar het zijn eigenlijk deze twee punten die zij hebben gekregen. Dus het voor Babiš valt het wel mee en heeft hij eigenlijk niet zo heel veel moeten inleveren.
Oké, wat vindt de gemiddelde Tsjech hiervan?
Nou, dit heeft natuurlijk nog wel wat commotie opgeleverd. Meteen vandaag ontstonden er weer wat protesten in Praag. Niet zo heel erg groot. Een paar honderd mensen hadden zich verzameld voor de regering, voor het regeringsgebouw om te protesteren. Maar in de afgelopen maanden zijn er al wel meerdere demonstraties geweest. Vooral in Praag, maar ook in andere grote Tsjechische steden. Omdat dit natuurlijk eraan zat te komen. Dit lag in de lijn de verwachting dat uiteindelijk de communisten deze steun zouden gaan geven. Dus het ligt gevoelig. De val van het communisme is bijna 30 jaar geleden. Dat is nog niet zo heel erg lang. Dus veel mensen hebben het zelf ondervonden hoe dat was tijdens het communistische regime. En dit wekt wat emoties op, dat sowieso.
Ja, maar die mensen moeten ook in de achterban van Babiš zelf zitten. Gaat hem daar dan dit probleem opleveren?
Ja, dat zou je misschien verwachten, maar er is inmiddels weer een opiniepeiling gedaan en Babiš staat gewoon ontzettend sterk. Dat ligt rond de 30%, dus ook wat hij bij de afgelopen verkiezingen haalde. En dat is in de afgelopen maanden niet veranderd. Hij is ongekend populair en voor zijn achterban blijkt het dus niet zoveel uit te maken met wie die samenwerkt als hij maar aan de macht is.
Oké, opmerkelijke coalitie dus in Tsjechië. Dankjewel, Laura Postma.
Jurtische bureau.
Foreign Desk. Bureau International. Bureau Buitenland.
Hoge inflatie, meer ontslagen. Trump blies de nucleaire deal met Iran op en voert de druk op door van andere landen te eisen dat zij hun olieimport uit dat land staken. En India, dat heel veel olie uit Iran invoert, lijkt daar al gehoor aan te geven. Deze zaken en ook de dreiging van nieuwe sancties blijken genoeg om de economie van Iran nog verder te verslechten. Er zijn al demonstraties uitgebroken. Correspondent Hans-Jaap Melissen was in de hoofdstad Teheran en bezocht daar voor ons onder andere de lokale markt.
Er zit hier een oudere heer op een hekje. Ik heb net al even gevraagd hoe oud hij is. Hij is 61. Nou, dan is hij dus oud genoeg om ook de tijd voor de islamitische revolutie in 1979 te herinneren.
Hoe mocht het behest worden? Als dan Iran naar Golestan worden.
In die tijd, voor 1979, hadden we een goed leven. Het was Iran een bloementuin. We hadden voorspoed, maar nu is het miserabel.
Iran hebben gek is de letnisjongen bij hun karis.
Lachend, zegt hij. Trump heeft Iran tot zand vermalen. En de man naast hem gaat ook lachen. You were laughing, hè?
Assad, 90% millet Iran, als hij nog goed neemt, joh.
Deze meneer, zonder gebit, ook ouder, een soort oudere herenbankje. Die zegt, ja, dat is allemaal niet te vergelijken, die tijd met nu. Op dit moment zegt 90 van de 100 mensen dat ze een rot leven hebben, dat ze een hekel hebben aan de regering die hier zit. Daar spreekt een duidelijk verlangen uit naar andere tijden. Ja, kijk, het is wel zo dat die mensen die hier de macht hebben eigenlijk helemaal niet zoveel gaan merken van die sancties en soms als beter van worden. Het zijn de gewone mensen, de lagen daaronder, die gaan het merken. Die hebben last van sancties.
Iran is goed, my government is no longer at the.
We are in Tajrish Square, north of Tehran.
Dit is een plein in het noorden van Teheran. En hier komt eigenlijk alles samen. Aan de ene kant van de rotonde zie je een moskee, de bazaar zie je. Mensen die heel religieus gekleed gaan. Maar je ziet ook heel veel hippe mensen. Een paar jongens met tatoeages komen hier voorbij. Er zijn hier wat straatverkopers in het parkgedeelte dat langs de rotonde loopt. En die verkopen hippe zonnebrillen aan vrouwen die natuurlijk wel gesluierd gaan. Maar hun sluier zit vaak diep in hun nek. Wat me ook opvalt, die straatverkopers die hippe zonnebrillen willen verkopen, ja, die verkopen niet zoveel. Er komen wat mensen op passen, maar die lopen daarna weer door. We lopen de bazaar op. We komen meteen bij de groenteafdeling. Tomaten, jullie zijn zo prachtig, zegt hij. De groenteboer heeft een enorme stapel geld in zijn hand. Dit geld met veel nullen is niet heel veel waard. Mevrouw moet erom lachen.
Gewoon.
Sinds een paar maanden is alles veel duurder geworden. En what did you buy?
Gyar.
Cucumbers.
Ah ja, kleine komkommers.
خب به نسبت مثلا بوده از کیلوی 3 تومن الان شده کیلوی 5 تومن.
Van 30.000 ریال naar 50.000 per kilo. Dat is bijna verdubbeling. And you think it's because of Trump?
بله.
Yeah, بله.
بله. بله.
Yeah, it comes with Trump. And what do you think of Trump?
دستش درد نکنه.
Ik bedank hem.
رؤسای ما آدم میشن. ایشالله اگه بشن.
Ik bedank Trump, want misschien kan hij nu onze regering onder controle krijgen.
Yeah, teugels strak trekken. If it makes the country better, I thank him.
Ja, zeker als Iran er beter uitkomt uiteindelijk, dan bedank ik Trump. De prijzen, zegt de andere groente boer met een soort cowboyhoed op, zijn enorm omhoog gegaan van alles eigenlijk. Maar wie geeft u daarvan de schuld?
خود این کشور مربوط میشه ترامپ اون ور دنیا ما این ور دنیا
ik denk dat dit helemaal niet te maken heeft met Trump maar we moeten gewoon naar onze eigen regering kijken ook onder eerdere Amerikaanse presidenten hadden wij natuurlijk in Iran heel veel problemen met sancties maar het is wel waar we hebben nog nooit gezien dat de prijzen zo snel gestegen zijn twee dames met twee prachtige dochters ook met mooie witte jurkjes aan
from Iraq Basra we are come every year to Iran because it's a good place and the humidity is good weather is good
the weather is better here
yes.
Yeah
yes. Basra yeah. is very hot
yeah I know yeah ja Basra in het zuiden van Irak is heel erg heet zeker in deze tijd van het jaar en dan hebben ze hier eventjes toch wat verkoeling, ook al vind ik het best wel warm hier met 35 graden, maar het kan daar 50 worden.
It's more cheaper as regarding to our currency. Yeah. This year is more cheaper.
Yeah. Ja, als je dus met buitenlands geld hier komt, ben je beter af, want dan krijg je toch wel meer voor je geld.
We can understand what they are going through.
Ja, wij zelf hebben natuurlijk onder sancties geleden, jarenlang tegen het regime toen van Saddam Hussein en daar is niemand eigenlijk ooit op mee opgeschoten. De gewone bevolking heeft daar onder geleden.
It makes people mad and want to do things, anything, just to have money.
Het helpt niks. Het zal mensen boos maken. Ze gaan criminele dingen doen. Niemand wordt er beter van.
Aldus correspondent Hans-Jaap Melissen vanuit Iran. En de Amerikaanse president Trump zei vandaag op de NAVO-top dat hij verwacht dat Iran op een gegeven moment wel zou vragen om een nieuwe deal. Iraniërs behandelen de Verenigde Staten met veel meer respect, omdat ze nu al de pijn voelen van eventuele nieuwe sancties. Aldus Trump.
Bureau Buitenland. Met Chris Keijne.
Wordt wel Europa's oostelijke frontlinie genoemd als het gaat om de vluchtelingencrisis. Het eiland Lesbos, vlakbij Turkije. De Europese Unie maakte onlangs bekend nog eens bijna 25 miljoen euro vrij te maken om de vluchtelingenopvang daar te verbeteren. Want de kampen op Lesbos zitten nog steeds overvol. Dat leidt tot spanningen tussen de vluchtelingen, maar ook met de lokale bevolking. Een 16-jarige Syrische jongen werd deze week bijvoorbeeld neergeschoten door een lokale bewoner. En in Moria, het grootste vluchtelingenkamp dat nog steeds overvol zit, vielen 8 gewonden door een uit de hand gelopen ruzie tussen bewoners. Het geeft weer hoe gespannen de situatie nog steeds is op Lesbos. Veel internationale vrijwilligers proberen toch iets bij te dragen aan die nogal uitzichtloze situatie daar. Zoals ook Fili Kool. Goedenavond.
Goedenavond.
Ik zeg je, want je bent pas 18.
Ja, dat klopt.
Was je de jongste vrijwilliger op Lesbos?
Nee, ik weet vrij zeker van niet. Ik heb wel veel gezinnen meegemaakt die ook met hun jonge kinderen zelf nog wat probeerden te doen.
Ja, maar wanneer heb je eindexamen gedaan?
Afgelopen mei.
Vorig jaar?
Vorig jaar, ja.
Dus hoe ben je dan op Lesbos terechtgekomen?
Mijn familie is Grieks en komt ook van het eiland zelf vandaan. Dus ik heb eigenlijk al van jongs af aan het eiland heel vaak bezocht. En eigenlijk de crisis ook wel in bepaalde mate zien ontwikkelen naar de situatie die het nu is. Mm. En daardoor was het voor mij eigenlijk een hele simpele keuze om te kiezen om een tussenjaar te nemen en me daar te gaan inzetten.
Ja, maar er zijn ook mensen die een tussenjaar doen. Nou, dan zullen ze niet een jaar lang naar Gersonisos gaan, maar misschien wel leuk een jaar op reis. Waarom wist jij meteen, ik wil daar en ik wil helpen?
Ik ben eigenlijk altijd al van plan geweest om een tijdje in Griekenland te gaan wonen. Al toen ik 12 was, had ik bedacht, oh, een tussenjaar, dat lijkt me gaaf. En Grieks leren lijkt me top. En ik ben echt verliefd op het eiland. Dus ik heb altijd al tijd daar willen doorbrengen. En voor mij was het dan heel logisch om iets terug te doen voor een eiland waar ik zoveel van hou. Ja. Als daar mensen zijn die hulp nodig hebben, dan was het voor mij een hele fijne en logische keuze om dat te gaan doen.
Ja, want wat heb je, je zegt, ik kom er al heel lang, dus ik heb het ook echt voor mijn ogen zien gebeuren, zien veranderen. Wat heb je zien gebeuren in de loop van de afgelopen jaren?
Lesbos was echt een heel Grieks eiland en dat is het natuurlijk nog steeds. Maar het is wel in de afgelopen paar jaren opeens een hele multiculturele samenleving geworden. Zowel omdat er nu natuurlijk een hele stroom vluchtelingen is, maar ook met alle vrijwilligers die nu op het eiland verblijven. Ik denk dat dat wel het grootste verschil is.
Ja. Kun je je nog herinneren wanneer voor jou de vluchtelingenkwestie voor het eerst zichtbaar werd?
Ik kan me dat heel specifiek herinneren. Toen ik een jaar of 10 was, waren we voor kerst met mijn Griekse familie op het eiland. En mijn familie heeft daar een huis en woont daar voor een deel van de tijd. En de ochtend dat ik met mijn ouders terug zou vliegen naar Nederland, deden we de luiken open en we wonen aan de zee. En we deden de luiken open naar de zee en toen lag er een boot onder ons huis. En ik snapte totaal niet waarom er daar een boot lag. Ik snap niet waarom iemand zijn bootje achtergelaten zou hebben. De motor was kapot gemaakt, hij was lek geprikt. Dus voor mij was dat heel moeilijk om te bevatten. En toen hebben mijn ouders dat wel geprobeerd uit te leggen. En toen een paar jaar later besefte ik opeens, oh, dat was eigenlijk de eerste keer dat ik hiermee te maken heb gehad.
Die waren gewoon tegen jullie huis opgevaren, zou ik maar zeggen.
Ja, precies. Ja.
Dan komt het wel dichtbij.
Dan komt het letterlijk heel dichtbij.
Clichématig uit te drukken, ja. Je was coördinator bij het project Home for All het afgelopen jaar. Ja. Wat is dat precies voor project?
Home for All is een restaurant. En het is opgezet door een Grieks echtpaar, Nikos en Katrina. En zij hadden eigenlijk zelf al samen een restaurant. En Nikos was een visser. En toen kwamen ze op een gegeven moment, als Nikos aan het vissen was, zag hij bootjes aankomen. En toen is het voor hun, hebben ze de keuze gemaakt, oké, als er mensen aankomen, dan gaan we langs de kust wachten. Dan gaan we mensen proberen aan land te helpen. En als we eten over hebben van het restaurant, dan gaan we dat uitdelen. Maar als je eten over hebt van een restaurant, dat is eten voor 20 mensen. En er komen zoveel mensen aan, dat ze op een gegeven moment hebben besloten, oké, weet je wat we gaan doen? We gaan echt maaltijden koken voor het grote kamp, voor Moria. Dus ze hebben hebben ze ongeveer 1000 maaltijden per dag gekookt. En nu hebben ze echt een officiële switch gemaakt naar een NGO. En wat nu het project is dat we een restaurant hebben buiten het kamp. Maar we brengen elke dag mensen uit het kamp om bij ons te kunnen eten en even te kunnen ontspannen en even los te kunnen komen van de dagelijkse stress.
Want wat weet je over het kamp, Moria? Je mag er niet in, hè?
Nee, ik ben er 2 keer in geweest. Allebei de keren wel met toestemming. En het is echt echt onbeschrijfelijk. Er is echt een soort heel cliché gezegd onder alle vrijwilligers. Het is niet uit te leggen, hoe hard je je best ook doet. Je moet je voorstellen, Moria is een oude legerbasis. Die is in principe gebouwd voor maximaal 400, 500 mensen. Met de komst van de vluchtelingencrisis is het uiteindelijk omgebouwd naar een vluchtelingenkamp voor 2000 mensen. En er zitten nu mild afgerond 7000. Maar geruchten gaan dat het er echt meer zijn. Dus de omstandigheden zijn, logischerwijs gewoon eigenlijk onmenselijk. Er zitten mensen in isoboxen of in tenten met meerdere families bij elkaar. Het is heel krap. De hygiënische voorzieningen zijn natuurlijk minimaal. Dat is wat je er eigenlijk van weet. En dat de meeste mensen die daar zitten, of ik denk eigenlijk dat je heel makkelijk kan zeggen, iedereen is daar gewoon heel ongelukkig.
Ja. Nou, organiseren jullie dingen? Jullie verzorgen maaltijden. En je zegt, we halen mensen op uit het kamp en brengen ze naar ons restaurant. Mm-hmm. Wat is jouw taak daarin?
Mijn taak verschilde wel veel. In het begin, toen ik net op Lesbos was, wilde ik vooral zelf veel bij het restaurant zelf zijn. Met mensen praten, met kinderen spelletjes spelen. Uiteindelijk ben ik ook veel, we halen dus mensen op, gaan autorijden. En langzamerwijs, omdat ik er, we hebben veel
korter. Hoe lang heb je je rijbewijs?
Kort. Echt kort. Ik had hem denk ik 3 maanden voordat ik ging. Dus ik heb heel veel ervaring op.
Dat heb je niet verteld.
Nou, nee. Ik geloof dat iedereen maar ervan uitging dat het goed zou komen. Het is helemaal goed gegaan. En langzamerwijs, we hebben veel korte termijn vrijwilligers. Dus dan denk je aan 1 week, 2 weken. Ja. En op een gegeven moment, bleef ik maar. En dan weet je heel goed hoe alles werkt. Dus toen ben ik eigenlijk in de rol van coördinator gerold. En dat houdt in dat ik ook de groepen samenstelde die elke avond bij ons kwamen eten.
Hoe doe je dat? Want je kent niet die 7000 mensen in het kamp.
Nee, precies. Hoe we dat eigenlijk doen is, we hebben groepsleiders. Dat zijn bewoners in Moria die een goed woordje Engels spreken. En we proberen van zo.
Die noemen zichzelf groepsleiders? Of jullie zeggen je bent de groepsleider? Of,
wij, ja.
Het zijn jullie contacten.
Het zijn onze contactpersonen. Ja. En een deel waren er eigenlijk al voordat ik er was. Dat zijn oude vrienden of kennissen eigenlijk van de oprichter van de NGO. Of het zijn oprecht mensen die aanspreken en zeggen, goh, de community waarin ik woon, daar wordt heel weinig aandacht aan besteed. Kunnen wij ook komen? En natuurlijk is het antwoord daarop altijd ja. Dus we hebben verschillende leiders. We proberen van zoveel mogelijk nationaliteiten en zoveel mogelijk verschillende communities proberen we dus contactpersonen te hebben. En die vragen we eigenlijk dagelijks, goh, wil je alsjeblieft een groep maken? Nieuwe mensen elke avond. En die staan eigenlijk altijd klaar.
Wat voor verhalen vertellen die mensen hier?
Hele heftige verhalen. Wat wij wel proberen te doen bij de NGO is eigenlijk zo min mogelijk naar verhalen te vragen. Om asiel te krijgen moet je eigenlijk al best wel door intensieve interviews heen. En je zit natuurlijk al in Moria met heel veel mensen bij elkaar. Dus we proberen eigenlijk mensen zoveel mogelijk hun ruimte te gunnen. De meeste verhalen die ik heb gehoord zijn verhalen eigenlijk over de oversteek en hoe heftig dat was. Er is één verhaal en dat vind ik persoonlijk het allerheftigste wat ik denk ik ooit heb gehoord, is van een vrouw en die was met de boot gekomen, zoals iedereen, eigenlijk van Turkije naar Lesbos. En de boten zitten overvol. Dat zijn echt minstens 30, 40 man op een bootje. En ze had een pasgeboren baby bij zich. Die was denk ik 2-3 weken, zoals ik het verhaal heb gehoord. En ze had de baby in haar armen. En onderweg, midden op zee, kwam er een golf en die slokte het kind mee. Wat natuurlijk ontzettend akelig is. En zij wilde logischwijs achter haar kind aanspringen. En toen heeft iedereen op de boot haar tegengehouden. Want als zij zou springen, dan zou de boot omgaan. Dus ze heeft noodgedwongen haar kind naar de bodem van de zee moeten zien zinken om de oversteek te kunnen maken.
Is er ook een positief verhaal wat je is bijgebleven?
Ja, de positieve verhalen of het positieve gevoel voor mij is zeker overheersend. Hoe blij je mensen maakt met zoiets kleins als gewoon een normale avondeten is echt iets heel moois. En de mensen die je meemaakt, vrijwilligers en vluchtelingen, ja, brengen echt dagelijks, als ik daaraan denk, een lach op mijn gezicht.
Je bent nu terug in Nederland om te gaan studeren. Ga je ook weer terug naar Lesbos?
Ja, dat is echt een hele duidelijke ja. Ik ben daar altijd naartoe teruggegaan, maar ik zou nu als ik terug zou gaan altijd ook gaan om weer iets me ergens voor in te zetten.
Ja, want kunnen ze je wel missen eigenlijk daar bij Home for All?
Ik hoop van wel. Ik denk haast van wel. Ja, er is nu een heel fijn. Toen ik wegging was er echt een heel fijn team. Heel hands-on, dus dat was heel geruststellend.
Oké.
Dat is een fijn idee.
Ik vind het een geweldig verhaal. Dankjewel dat je hier was om het te vertellen.
Ja, Fidico. Graag gedaan.
En veel succes met je studie.
Dankjewel.
En ook op Lesbos als je weer teruggaat.
Ja. Reis mee met het Bureau Buitenland Zomerexpress. Met Chris Keijner.
Ja, aanstaande maandag gaat onze Zomerexpress rijden. Dan nog niet met mij overigens, want dan presenteert onze collega Rick Delhaas. Met bijzondere buitenlandgasten die wij iedere dag ontvangen voor een extra lang gesprek over hun expertise. En om te beginnen is dat criminoloog Tim Boekhout van Solingen. Hij zet zich in voor het behoud van het Amazonewoud met de bewoners van de Amazone. Dat dus vanaf aanstaande maandag. Dit was Bureau Buitenland voor deze donderdag. Zometeen Kunststof met Petra Possel. En zij spreekt met violiste Lisa Jacobs. Die studeerde af met een 10 aan het conservatorium. En debuteerde op haar 17e bij het Koninklijk Concertgebouworkest. Dat zometeen, maar nu eerst het NOS Journaal.
NPO Radio 1.
Met Mario Hageman.
Major Marco Kroon moet toestemming krijgen om het volledige verhaal te vertellen over zijn missie in Afghanistan. Daarvoor pleit een advocaat Knoops. Volgens de advocaat kan zijn cliënt nu geen opening van zaken geven, omdat er sprake is van een staatsgeheim. De minister kan het opheffen. Major Kroon zou tijdens een missie een Afghaanse man hebben gedood na een ontvoering. Het Openbaar Ministerie heeft daar geen aanwijzingen voor gevonden. Amsterdam heeft een nieuwe burgemeester. Femke Halsema is in het stadhuis beëdigd door de commissaris van de Koning in Noord-Holland. De 52-jarige Halsema is de eerste vrouwelijke burgemeester van Amsterdam en daarnaast ook de eerste burgemeester voor GroenLinks in de hoofdstad. In de Achterhoek heeft het waterschap het gebruik van water uit rivieren, beken, vijvers en sloten verboden. Het is in het oosten in 30 jaar niet zo droog geweest als nu. Ook zitten er meer bacteriën in het water doordat het warmer is dan gebruikelijk. Twee mannen uit Friesland zijn veroordeeld tot werkstraffen omdat ze handelden in zieke puppy's. Ze verkochten de dieren via Marktplaats en deden met vervalste vaccinatieboekjes en inentingspaspoorten alsof de honden gezond waren. Veel dieren stierven al na een paar dagen.
ANWB verkeersinformatie. Op de A12 Utrecht richting Den Haag staat tussen Bleiswijk en Nootdorp 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, de weg is wel weer vrij. De A50 Os richting Eindhoven is nog steeds dicht tussen Veghel en Eindhoven door een ongeluk. Verkeer richting Eindhoven moet omrijden via Den Bosch over de A59 en de A2. Op de A67 Belgische grens richting Venlo tussen Knoopert Leen de Heide en Afrit Zomeren 20 minuten vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech.
Geen WK, wel bij Hyundai. Deze week speelt Frankrijk. Dus ruil snel je Franse auto in voor een Hyundai en scoor tot €3500 extra inruilvoordeel. Kijk snel op Hyundai.nl. Ziet u ook zoveel Hyundai's de laatste tijd?
Incentro wil bekender worden. Zo bekend als de koning, zo bekend als de paus, zo bekend als het maar kan. En daarom stoppen we nu 8 weken met radioreclame. Ja, dan denkt u, hey, waar zijn die irritante reclames van Incentro? Denkt u toch weer aan ons? Incentro, een IT-bedrijf.
Knap heeft de voordeligste rekening voor ZZP'ers. Met 1000 gratis transacties per jaar, koppeling met de meeste boekhoudpakketten en een onbeperkt aantal rekeningen is Knap ideaal voor ZZP'ers. Knap werkt in jouw voordeel. Ga naar knap.nl.
De beste prijs voor nieuwe kozijnen bereken je nu zelf bij Crayon met een C. Opmeten, online invullen, prijs! Crayon kozijnen.
Het is de meest geavanceerde machine die we kennen. Het menselijk lichaam. En bij TIM, de internationale school voor fysiotherapie, leer je daar alles over. Hier haal je het uiterste uit je opleiding en uit jezelf. Of je er nu voor kiest om ons programma in vol of deeltijd te volgen. Ga naar tim.nl. T-H-I-M. Tim, stretch yourself.